Laten we samen een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 5. Het is vanavond een wat langer gedeelte dan dat we gewend zijn. En dat gaat over het dochtertje van Jairus. En in deze geschiedenis, het dochtertje van Jairus, krijgen we ook te maken met een bloedvloeiende vrouw. Markus 5, vers 21 tot en met 43. En toen Jezus met het schip wederom overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich aan zijn voeten en hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op. Dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en zij drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Want zij zeiden: indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op. En ze bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare tegen u opdringt. En gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide hem de volle waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meeste nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd. Maar hij zeide tot de overste der synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge. En hij zag het misbaar en mensen die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen zeide hij tot hen: waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Doch hij dreef hen allen uit het huis en nam de vader van het kind en de moeder die bij hem waren mede. En hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita cum, hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate. En hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou mogen komen. En zeide dat men haar te eten zou geven. Tot zover dit hele bekende stuk uit het Markus-evangelie. We zien hier dat de heer Jezus terugkwam. U weet waarschijnlijk nog wel de vorige keer. We hebben gezien hoe de heer Jezus overvoer van Capernaum naar Gerasenen. Dat daar één, en de andere evangelie zegt twee, bezetenen hem tegemoet kwamen. En dat de heer Jezus deze bezetenen genezen heeft. En dat de heer Jezus bleek sterker te zijn dan een legioen demonen. En hier zien we heel duidelijk dat Jezus een geweldige overwinning daar behaald had. Dan zien we ook dat deze mensen tegen Jezus zeggen: ga alsjeblieft weg. Want u weet, de varkens die zijn allemaal in het meer omgekomen. En ze dachten, nou, voordat er nog meer rampspoed gaat gebeuren, sturen ze Jezus zo snel mogelijk weg. En dan komt hij Jezus aan de andere kant weer terug in Capernaum. En het Matteüs-evangelie is daar nog duidelijker in, want daar staat, als de Jezus dan vanuit de Gerasenen weer terugvaart naar Capernaum, dan staat er, en de schare stond op hem te wachten. De schare stond op hem te wachten. En er stond er één helemaal met ongeduld op Jezus te wachten. Die stond echt zo te wachten van, komt hij al? En dat was Jairus. Het dochtertje van Jairus was, nou, je zou bijna zeggen, kunnen zij op sterven na dood. Ze lag op haar uiterste, staat er. Er staat in het andere evangelie, in Matteüs en Lucas vind je ook deze gedeelte, maar dan veel korter, dat dit het enige dochtertje was van Jairus. En dat dit meisje zo'n jaar of 12 was en doodziek was. Dit is trouwens heel bijzonder, dat hier niet gesproken werd van, er kwam een man naar Jezus. Er staat wel, er kwam een vrouw naar Jezus. Maar dit is een van de weinige keren dat iemand bij naam genoemd wordt. We hebben het ook nog een keertje met Bartimeus, die genezen werd. Maar dit is een van de weinige keren. Meestal lezen een man of een vrouw kwam tot Jezus, of een schare. Maar hier wordt Jairus bij de naam genoemd. Hij was een overste van de synagoge. Nou, u zult misschien zeggen, wat betekent dat? Nou, in de synagoge waren ook regels. In de synagoge was ook orde. In de synagoge ging het ook toe naar regels die er waren. En je zou kunnen zeggen, een overste van de synagoge zou je hier kunnen vergelijken met een raadslid van de gemeente. Dus het was niet zomaar iemand. Hij hoorde als het ware bij de raad van de gemeente. En deze overste van de synagoge, hoe belangrijk ook was, hij was, wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor zijn voeten. En dan staat er zo mooi in dat 23e vers, en hij smeekte hem zeggende, kom met me mee. Ik vind het zo mooi, de uiterlijke houding, de uiterlijke gebedshouding, hij wierp zich neer aan zijn voeten. Dat is een houding van nederigheid. De houding van, ja, dienstbaarheid. Hij wierp zich neer aan zijn voeten. En ten tweede, hij smeekte hem, kom af. Dat is de innerlijke houding. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als we gaan bidden, is het werkelijk dringend. Is het echt, ligt het diep op ons hart, hè? En dat ziet de Heer. De Heer ziet of we oppervlakkig bidden, van, nou, het zou mooi zijn als de Heer het doet, maar ja, als het anders gebeurt, hè? Maar dat weet de Heer. En hier is iemand die smeekt de Heer. Kent u dat uit uw leven? En dat zijn wel eens bepaalde situaties, hè? Dat je wel eens in bepaalde situaties komt, dat je dan ineens weet van, ja, dit is smeken. Dit is echt serieus. Hier is het erop of eronder. En dat wil de Heer graag. De Heer die wil graag dat we hem serieus nemen. En ja, dat we hem dringend smeken. En dan vraagt Jairus heel eenvoudig, kom Heer Jezus, leg haar de handen op en genees haar. Heel eenvoudig, Heer, u bent mijn laatste hoop. En dan zien we inderdaad ook dat de Heer Jezus, en dat staat ook in vers 24, ondanks dat er een grote schare van mensen is die de Heer Jezus verdringt, staat er in vers 24, en hij ging met hem mee. Mooi is dat, hè? Nou, Jairus wist dat hij niet veel tijd te verliezen had. En elk ogenblik kon het voorbij zijn met zijn dochtertje. En wat geweldig dat de Heer Jezus direct met hem meegaat. Hij ging met hem mee. En dat vind ik zo mooi dat hier staat, Jezus ging met hem mee. Hij ging met hem mee. En dan komt eigenlijk iets waar Jairus absoluut niet op zit te wachten. Want dan is er een vrouw. En er staat van deze vrouw, het is, ja, ik denk niet zomaar dat het toevallig is. Dit dochtertje was 12 jaar. En die vrouw leidde 12 jaar aan bloedvloeien. En deze vrouw, die zorgde voor een enorme vertraging in het komen bij het huis van Jairus. En ik kan me zo goed voorstellen dat Jairus er zo bij stond van, moet dit nou? He, zo van, ja, het is als het ware het zwaailicht draait. We hebben haast en nou komt dit er tussendoor. Deze vrouw, 12 jaar, lijdend aan bloedvloeien. U snapt natuurlijk wel, deze vrouw was zo verzwakt en zo uitgedokterd en zo teleurgesteld en zoveel financiën geïnvesteerd in deze artsen. En in plaats dat ze er beter van geworden is, is er eigenlijk alleen maar slechter van geworden. Nou, en deze vrouw die komt naar Jezus toe. En dat staat er zo mooi. Ik heb die woorden even onderstreept. In vers 27 staat, in vers 27, ze had gehoord. Dat is het eerste van deze vrouw, ze had gehoord. Het tweede, wat je in vers 27 staat, dat staat, en zij kwam. Ze had gehoord. En dan, ze kwam. En dan het derde, wat je dan leest, en dat zegt de Heer Jezus later in vers 34, dochter, uw geloof. Mooi is dat, hè? Ze had gehoord, ze kwam naar Jezus en ze geloofde Jezus. En dat heeft haar behouden. Maar waar begint het mee? Met horen. Staat het ook niet in Romeinen 10? Hoe zullen ze geloven in iemand van wie ze niet gehoord hebben? En hoe horen zonder prediker? Wij zijn gezonden om de Heer Jezus bekend te maken. En wat zou het toch mooi zijn als een mens hier in de buurt van Jezus horen. En dat ze, wat hier staat, komen en gaan geloven. Nou, dat is heel eenvoudig, dat wat je hier ziet van deze vrouw. Weet u, deze vrouw had niet zomaar, dat was niet zomaar een ongemak in haar leven, dat ze aan bloedvloeiing leed. Maar er was nog veel meer aan de hand met deze vrouw. Misschien is het wel goed om daar één tekst over op te slaan in het derde boek van de Bijbel, in Leviticus 15. Daar staat in Leviticus 15 dat een vrouw de maandelijkse onreinheid heeft, de bloedvloeiing, waardoor een vrouw onrein is. En alles wat een vrouw dan aanraakt ook onrein is. En daar wordt over gesproken, over haar maandelijkse onreinheid. Maar dan staat er in vers 25, Leviticus 15 vers 25... Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, buiten de tijd van haar maandelijkse onreinheid, of wanneer zij langer vloeit dan haar maandelijkse onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit onrein zijn. Als in de tijd van haar maandelijkse onreinheid, zij is onrein. En als je dat hele stuk leest uit Leviticus, dat zijn allemaal heiligingswetten, dat betekende dat alles wat een vrouw in haar maandelijkse onreinheid aanraakt, was onrein. Het was zelfs zo, staat er, als ze een kruikje aanraakte, dan moest dat kruikje verbrijzeld worden. Dus ja, het is een heel, ja, wij zullen dat niet helemaal kunnen begrijpen, maar dat staat in Leviticus. Dus alles wat ze aanraakt, waar ze op ligt, het bed, en alles wordt onrein. Dus u snapt natuurlijk wel wat er met deze vrouw aan de hand is. Deze vrouw is zo schuchter en had door haar bloedvloeiing de opdracht om zich als het ware geïsoleerd te houden. En niet zomaar in zo'n mensenmassa onder te gaan, waarin ze verdrinkt en iedereen zomaar aanraakt. En weet je, dan gebeurt er iets heel moois. Meestal is het zo, of meestal altijd is het zo, als een onrein iemand een rein iemand aanraakt, dan wordt die rein onrein. Ja? Dan wordt die reine besmet. Het gaat nooit andersom. Maar bij Jezus wel. Want wat staat er? Er ging kracht van Jezus uit. De onreine heeft de reine aangeraakt. En de reine heeft de onreine genezen. En dat kan alleen bij Jezus. En daarom staat er, er ging kracht van Jezus uit. Er ging niet onreinheid van deze vrouw uit, maar er ging kracht van Jezus uit. En deze vrouw, die werd genezen. Het ging andersom. En dan kunt u natuurlijk ook begrijpen dat als de Jezus dit voelt in zijn leven, dat er kracht van hem uitgaat, weet dat deze vrouw hem aanraakt, dat de Jezus zich omdraait en zegt, wie heeft me aangeraakt? En natuurlijk, de discipelen die zeggen, nou, Jezus, u bent niet goed bij uw hoofd, want je wordt helemaal verdrongen, je wordt bijna platgedrukt. En dan vraag je nog even, wie heeft mij aangeraakt? En u snapt natuurlijk ook de schuchterheid van deze vrouw. Als deze vrouw zal zeggen, ja, ik ben een bloedvloeiende vrouw en ik heb u aangeraakt. Ja, wat zal er dan met deze vrouw gebeuren? Ik heb iedereen die hier om me heen staat onrein gemaakt. En dan vind ik het zo mooi dat deze vrouw op een gegeven moment in het Lucas-evangelie staat, toen deze vrouw bemerkte dat ze niet verborgen kon blijven. Misschien heeft er Jezus haar wel aangekeken. Zei die vrouw, ik ben het geweest. En dan staat hier in het Marcus-evangelie staat, in vers 33, daar staat, de vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder. En dan staat er, en zij zeide hem de volle waarheid. Ze zeide hem de volle waarheid. In een andere vertaling staat, ze zeide hem publiekelijk voor het volk. Ze beleidde alles voor het volk. Natuurlijk had deze vrouw ook stiekem er tussenuit kunnen piepen. Want er waren zoveel mensen. En toch heeft ze de volle waarheid aan de Heer Jezus beleden. En weet je, ik denk dat hier dat hier een hele mooie waarheid in zit. Je kunt in het geheim genezen worden, in het geheim de Heer Jezus leren kennen, in het geheim vergeving van zonde ontvangen. Maar weet je, ja, dat zie je ook op een gegeven moment bij Jozef van Arimathea en bij Nicodemus, die in het geheim deden. Je kunt dat in het geheim doen, maar op een gegeven moment vraagt de Heer Jezus, wil je eens naar voren komen? Wil je mij beleiden voor de mensen? Wil je het in het openbaar vertellen wat er met je gebeurd is? En weet je, omdat deze vrouw dit in het openbaar vertelt wat er met haar gebeurd is, wordt haar genezing door de Heer Jezus bevestigd. Want wat zegt de Heer Jezus tegen deze vrouw? Dochter, wat mooi hè, vers 34. Dochter, niet zomaar vrouw, maar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrezen en wees genezen van uw kwaal. En dat was pas de echte genezing. Ik denk dat, ja, misschien mag ik dat vergelijken met dat wat er op 8 april hier in de gemeente gaat gebeuren. Dat een aantal mensen het antwoord geven op de Jezus, wie heeft mij aangeraakt? En dat ze naar voren komen en aan publiek tegen de gemeente zeggen, God heeft me aangeraakt. Ik ben genezen. En dat je de volle waarheid mag vertellen. En weet je, dan bevestigt God als het ware jouw geloof. Het wordt bevestigd. Je bent al genezen, maar dan word je bevestigd in je genezing. Je bent al behouden voordat je gedoopt bent, maar dan word je bevestigd in je behoudenis. En wat is het mooi om dat op die manier ook zo te zien. Nou, dat gebeurt er met deze vrouw. Deze vrouw die, ja, eigenlijk dacht van, ja, ik doe hier dingen die niet mogen. die het licht niet kunnen zien en toch door de Heer zo genezen wordt. En dan op dat moment, als deze vrouw genezen is, dan komt de dienstknecht uit het huis van Jairus. En dan zegt deze dienstknecht, val de meester. Ja, dat staat hier heel duidelijk in vers 35, val de meester niet langer meer lastig. Val hem niet meer lastig, want het dochtertje is gestorven. Dan denk je bij jezelf, ja, maar Jezus ging toch met hem mee? Jezus zei toch, nou Jezus, dan ga ik met je mee. En ik denk dat wij dan inderdaad te maken krijgen met het feit, nou is Jezus te laat. Nou is Jezus te laat. En ik denk dat we dat heel vaak in ons leven zullen ervaren. Dat wij heel vaak denken, nou Heer Jezus, kan het niet een beetje sneller? En ik heb het wat meer gezegd, ook in verband met Jozua. De Heer Jezus gaat heel vaak pas werken als er voor ons helemaal geen hoop meer is. Als er voor ons geen draadje meer is om vast te houden. He, kijk naar een Gideon die met 32.000 man tegen de Midianieten ging vechten. En er bleven er maar 300 over. En toen zei hij, en nou ga ik het doen. Als het voor ons onmogelijk wordt, natuurlijk komt dan al heel gauw de redenatie om de hoek van val Jezus maar niet verder meer lastig. Het is gebeurd. Maar dan is het zo mooi dat er staat, maar Jezus, die hoorde het niet. Nou, zou hij het nou niet gehoord hebben? Ja, natuurlijk heeft hij het gehoord, maar hij luisterde niet naar. Hij liet zich daardoor niet veranderen met dat wat hij voor had. Jezus luisterde niet naar. En hij legde dit naast zich neer. En dan zegt hij Jezus heel eenvoudig tegen Jairus, wees niet bevreesd, geloof alleen. Er komen soms heel wat berichten op je af. Heel wat conclusies komen er soms op je af. En dan denken we, nou, het is nou gebeurd. En dan zegt de Heer, wees niet bevreesd, geloof, geloof alleen. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Ik heb wel eens meer gezegd, het beste medicijn tegen vrees is geloof. Geloof. En we moeten leren om uit dat geloof ook te leven. We komen door het geloof, worden we een kind van God, maar de Bijbel roept ons op om vanuit dat geloof te leven. Vrees niet, geloof alleen. En we hebben gezien hè, dat de Heer Jezus dan naar dat huis toe gaat. En de Heer Jezus is nog onderweg naar dat huis. En onderweg gebeurde dit met deze vrouw. En er staat, toen Jezus daar naartoe ging. Dat staat in vers 24 nog even, als we even teruggaan. En hij ging met hem mee. Dus ja, Jezus, hij zegt, Jezus, ik ga met je mee. En het gevolg was, en een grote schare volgde hem en drongen tegen hem op. Waarom? Zo van, daar moeten we bij zijn. Dat willen we niet missen. Sensatiebeluste mensen. We willen wel eens zien wat er gebeurt in het huis van Jairus. Maar de Jezus die zegt, er mag niemand meegaan. Hij wijst ze allemaal af. Hij zegt, wat hier gebeurt in het huis van Jairus, dat is niet voor alle ogen bedoeld. Het grote wonder wat de Jezus hier doet in het huis van Jairus, doet hij eigenlijk in zoveel stilte. En niet sensatiebelust. Maar juist aan het einde zegt hij, en hij zegt hier heel duidelijk, en hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit ooit te weten mag komen. Hij verbiedt het hen om te vertellen. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes mogen mee met de ouders. Dan komen ze in het huis en dan zien ze daar een enorm veel misbaar, weeklagen. Er staat in het Lucas-evangelie fluitspelers. Mensen die als het ware ingehuurd worden om maar verdriet, klagen, rouw te bedrijven. En dan komt er Jezus in dit huis. Dit huis waar zoveel misbaar is, Zoveel weeklagen, zoveel verdriet. En dan komt er Jezus in dat huis en dan zegt er Jezus, het dochtertje is niet gestorven, het dochtertje slaapt. En wat gebeurt er dan? Dezezelfde mensen die aan het klagen zijn, die lachen hem uit. Zo diep zit het dan, hè? Ze beginnen te lachen. Het wekt op hun lachspieren. En dan staat er, en de Jezus die dreef hen naar buiten. En dan komt, en moeten we nooit vergeten, dan komt de schepper van hemel en aarde, de Jezus zelf, de Zoon van God, die komt in het kamertje waar dit meisje ligt, dood ligt. De schepper van hemel en aarde. En dan in, ja, stille aanbidding, in volkomen rust, zegt de Jezus heel eenvoudig, Talita kum, dat is het Aramese voor meisje, ik zeg je, sta op. Weet je, dit huis van misbaar, dit huis van geklaag, dit huis van hopeloosheid, verandert door de komst van Jezus in een huis van stille aanbidding en dankbaarheid. Weet je wat Jezus gedaan heeft bij die twee bezeten in Gerazenen? Zoveel tumult bij deze mensen. Wat staat er? Jezus kwam daar en hij zat aan de voeten van Jezus, goed gekleed en goed bij zijn verstand. Wat kan dit Jezus situaties veranderen? Het kan best zijn dat je soms wel eens ervaart, oh, ons huis, mijn leven, het lijkt inderdaad ook wel veel weeklagen en misbaar en zoveel ongeluk, zoveel rampen in mijn leven. En dan komt Jezus binnen. En die maakt van hetzelfde huis, datzelfde huis verandert door de komst van Jezus in een huis van dankbaarheid en stille aanbidding. En Jezus is vandaag nog precies dezelfde. Staat het meisje, stond op. En dan staat er zo mooi, en het kon nog lopen ook. Ja, natuurlijk kon het lopen, want het was al 12 jaar. Maar het kon lopen, het was gezond. Het was zo gezond dat Jezus zei, geef hem maar eten. Laat hem maar eens even goed eten. Het is heel, heel leuk dat je ziet, in de evangelie zie je dat er 3 mensen opgewekt worden. Het dochtertje van Jairus, en dan staat, en ze begon te eten. De jongeling van Nain werd opgewekt en het eerste wat hij deed is, hij begon te praten. En de derde was Lazarus. En wat staat daar? Maak hem los. Ja? Zo mooi als je die 3 opwekkingen ziet, hè? En weet je, dat gebeurt, ja, dat gebeurt bij ons ook. Als wij vanuit de dood opgewekt worden tot nieuw leven, en dat gebeurt niet straks, maar dat is al gebeurd. Als je Jezus in je leven toelaat, dan is het heel belangrijk om te gaan eten. Voedsel tot je te nemen. Geestelijk voedsel, dat je in je geestelijk leven gaat groeien. Mensen, wat is dat belangrijk in deze tijd? Want er is zoveel verleiding. En het tweede is dat je gaat spreken. Dat je van Jezus gaat spreken over dat wat Jezus in je leven gedaan heeft. En ten derde zie je bij Lazarus dat je daardoor steeds losser gemaakt wordt van alles wat je vasthield. Dat je hem toegewijd bent. Dat wil de Heer doen in ons leven. Sensatiezoekers waren er niet toegelaten in dat huis. Alleen hen die Jezus zochten. En zo laat Jezus toen al zien in deze geschiedenis dat hij sterker was dan de dood. En dat in hem het eeuwig leven er is. De schepper van hemel en aarde. Amen.